En dus gaan wij vanavond alsnog naar 1 Koningen 1. Even waar we waren gebleven eigenlijk bij vers 42. Waar gesproken werd over die twee gezelschappen. Aan de ene kant hadden wij Adonia die zich tot koning liet uitroepen ergens vlak buiten de stad. En daar was de andere kant, daar was wat gedoe binnen de stad en gejuich enzovoorts. Omdat alsnog en in de gauwigheid David Salomo aanwees als zijn opvolger en liet kronen door die andere hoge priester. En toen hoorden ze buiten de stad dat geluid. Wat is er toch aan de hand? Waarom is het geroep der stad die in roer is? Waarmee dus in vers 41 de uitdrukking rep en roer verklaard wordt. Geroep en roer in de stad. Muziekkorps speelt ook mee, hè? De KMK. In vers Koninklijke Militaire Kapel. In vers 40. Maar toen maar. En als hij nog sprak, vers 42. Ziet, zo kwam Jonathan, de zoon van Abiatar, de priester. En Adonia zeide: kom in, want gij zijt een kloek man en zult het goede boodschappen. En daar hebben wij dus het bekende woord. Ik hoop tenminste dat het u bekend is. Dat is het Hebreeuwse equivalent van het. Ik zeg het verkeerd om, maar. Het Hebreeuwse equivalent van het Griekse. Evangelie. Evangeliseren, het werkwoord eigenlijk. Het is natuurlijk andersom, want, maar dat weet u langzamerhand, mag ik aannemen. Dat Griekse woord evangelie, wat het ook betekent in het Grieks, dat maakt eigenlijk, officieel maakt dat niks uit. Het gaat erom van welk Hebreeuws woord het de vertaling is. In de Septuaginta. En daar lezen we in dit vers inderdaad dat woord. Maar het Hebreeuws is bazar of bezer. Het goede boodschappen. En Jonathan antwoordde en zeide tot Adonia: ja, maar onze heer, de koning David, heeft Salomo tot koning gemaakt. Want dit was Adonia en die hadden ze hier tot koning gemaakt. Of daar waren ze mee bezig. En dus die boodschapper, de zoon van de hoge priester, die meldt dit. Onze heer, de koning David, heeft Salomo tot koning gemaakt. En de koning heeft met hem gezonden Zadok de priester en Nathan de profeet en Benaja de zoon van Jojada en de Kreti en de Pleti. En ze hebben hem doen rijden op de muilezelin des konings. Daartoe hebben hem Zadok de priester en Nathan de profeet in Gihon tot koning gezalfd. En zijn vandaar blijde opgetogen, zodat de stad in roer is. Dat is het geroep dat gij gehoord hebt. En dus staat er, en ook zit Salomo. Dat ook, dat wil zeggen, dat is dus eventueel naast Adonia. Maar het kan ook gewoon betekenen, als ik het dan nog een keer moet vertellen in het kort, dan, oké, ook, komt hij nog een keer. Ook, dat Salomo, ook zit Salomo op de troon des koninkrijks. Misschien was dat ook letterlijk, dat er een troon stond van het voor het koninkrijk en zo. Maar mij maakt dat allemaal niks uit. De essentie is natuurlijk dat Adonia aangezegd krijgt dat hij. Nee. En het grappige natuurlijk van het verhaal is dat je twee partijen hebt tegenover elkaar. Het lijkt op een sprookje. Zo gaat dat. Twee gelijksoortige partijen, twee zonen van David, twee hoge priesters enzovoort. Met de bekende entourage daaromheen. Ander woord voor entourage is gewoon hof. Dat wat erbij hoort. Hè? Ja, of tuin, dat kan ook nog, maar dat, we noemen dat een hof, alles wat erbij hoort. Tegenover elkaar. En, maar ja, die van Salomo die telt, want die heeft David geregeld. En het is waarschijnlijk sneller gebeurd alsnog dan Adonia. Zo zijn ook de knechten des konings gekomen om onze heer, de koning David, te zegenen, zeggende: uw God maakt de naam van Salomo beter dan uw naam en maakt zijn troon groter dan uw troon. En de koning heeft aangebeden op de slaapsteden. Let op dat op voorhand gezegd was dat dit evangelie is. Gij zult het goede boodschappen. Nou, dit is de boodschap, wat we nu lezen. Dit is de boodschap. Dat niet Adonia, maar die andere. Salomo aangesteld is tot koning. En dat zijn troon, was de bedoeling, groter zou worden dan die van David. Ja, ook heeft de koning al dus gezegd, geloof zij de Heere, de God Israëls, die heden gegeven heeft, één zittende op mijn troon, dat het mijn ogen gezien hebben. Dat is dus, zijn dus woorden van David. En toen verschrikten en stonden op al de genoden die bij Adonia waren, en gingen en ieder zijn weegs. En in gedachten zie ik ze dan wegvluchten. En dan zwerven daar langs de route. Daar vind je dan terug de vlaggetjes, de hoedjes en de toeters. Die ken u toch, hè? Een vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Nee.
En een
broodje. Nee? Oh. Dat lied ken je dat nog? Nee. Ik vertolk de gevoelens van het volk. Met mijn vlaggetje, mijn hoedje en mijn toeter. Geweldige tekst, vind ik het. Maar goed. Maar in gedachten zie ik ze dan wegvluchten. Doch Adonia vreesde voor Salomo en hij stond op en ging heen en vatte de hoornen des altaars. Ja, dat... Hij wist zijn leven niet zeker natuurlijk. Dus ja. Zijn optreden moet toch beschouwd worden als een soort revolutie. Maar doe maar. En dan staat er, en men maakte Salomo bekend, zeggende, zie Adonia, vreest de koning Salomo, want zie, hij heeft de hoornen des altaars gevat, zeggende, dat de koning Salomo mij als heden zweren, dat hij zijn knecht met het zwaard niet doden zal. En Salomo zeide, indien hij een vroom man zal zijn, daar zal niet van zijn haar op de aarde vallen, maar indien in hem kwaad bevonden zal worden, zo zal hij sterven. Hij krijgt de gele kaart. Ja, ja. Daar komt het op neer. Zo van voorwaardelijk. Hij moet op zijn tellen passen. En nog een paar andere zaken ook. Maar dan zal het wel goed gaan. En de koning Salomo zond heen en zij deden hem afgaan van het altaar. En hij kwam en boog zich neder voor de koning Salomo. En Salomo zeide tot hem, ga je naar je huis. Dat wil zeggen, hij onderwierp zich toch aan de gang van zaken. En erkende Salomo als koning. Er zat ook weinig anders op voor hem natuurlijk. Als hij tenminste zijn leven wilde houden. En wat betreft het vasthouden van de horens van het altaar. Het verhaal is dat iemand die de hoorn van het altaar vasthoudt. Die kan daardoor niet gedood worden, want hij identificeert zich met de Heer of zoiets. Ja. We hebben daaraan... mag ik zo niet zeggen, maar ik had willen zeggen... We hebben daaraan overgehouden het idee dat mensen voor de overheid vluchten in een kerkgebouw. Zo van, daar heeft de overheid niks te zeggen, want daar gaat de paus over. Of de kerkraad, wat je maar wil... Zoiets. Dat is een ander soort recht dat daar geldt. Is dan het idee. Ik moet u zeggen dat ik daarvan in de Bijbel geen inzetting gevonden heb. Maar wel de suggestie. In elk geval komt het hier tot uitdrukking. Waarom zou Adonia heen gaan en vatten de hoornen des altaars... als het idee door hem hier ter plekke zou zijn uitgevonden. Dus er zit toch iets in. Maar ik kan u wel even... staat er niet bij, hè? Nee. Ik kan u wel even meenemen naar Exodus... hoofdstuk 21. Daar hebben wij enige wetten... waaronder de wetten over doodslag. Een beetje een vreemde titel eigenlijk. Maar het staat boven vers 12. Want daar staat boven Exodus 21 vers 12. Wie iemand, dat is op dezelfde bladzijde waar de 10 geboden ook staan. Hè? Dat komt er meteen achteraan. In Exodus 20, 21, vers 12. Wie iemand slaat dat hij sterft, die zal zekerlijk gedood worden. Doch die hem niet nagesteld heeft, maar God heeft hem zijn hand doen ontmoeten. Zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen vliede. Als het geen opzet was, in gewoon Nederlands, als het geen opzet was, dan is er een plaats waar hij naartoe kan gaan, een alternatief. En die plaats is een vrijstad. Dat is vastgelegd in de wet op de vrijsteden. Dat is hier nog niet uiteraard, want men is hier nog maar nauwelijks in de woestijn. Bij de wetgeving. Dus het is nog een jaartje of 40 zwerven door de woestijn voor men in Canaan zou aankomen. Dus doe maar. Maar dan staat er dus ook, zo zal ik u een plaats bestellen waar hij heen vliegt. Maar indien iemand tegen zijn naaste moedwillig gehandeld heeft om hem met list te doden, dat is dus moord, met voorbedachte raden dus, zo zult gij dezelfde van voor mijn altaar nemen, dat hij sterven. En het vreemde is dat het altaar er nog niet eens is op het moment dat dit geschreven wordt of vastgesteld wordt. Want de inzettingen van de, hoe heet dat, van de tabernakel enzovoort, ja, dat komt pas later. Zie? Waaruit volgt dus dat het idee van dat iemand kan vluchten voor een overheid door zich te associëren met, door zich vast te grijpen aan een of ander attribuut dat aan God wordt toegeschreven, dat niet vastgelegd is in de Mosaïsche wet, maar dat het een ouder begrip is en dus niet eens in Israël. Want Israël, dat is dat volk wat hier net zojuist een paar weken terug ontstaan is door de zogeheten uittocht uit Egypte. Heb u dat nog? Kortom, het is een rite, een inzetting kun je niet zeggen. Misschien moet je zeggen gewoonterecht of zoiets. Of een traditie, dat iemand die dat doet daarbij veilig is. Maar, dat kan ik nou wel zeggen, maar moet zo iemand dan de rest van zijn leven bij dat altaar blijven? Dat wordt toch een beetje druk. Dan geldt het maximaal voor 4 personen. Heb ik begrepen, want een altaar wordt geacht 4 horens te hebben naar de 4 hoeken der aarde en hoe dat allemaal maar heten mag enzovoort. Dus je komt er toch niet echt mee weg. Maar er is steeds zoiets achter. Maar wat er staat is dat het niet telt. Hè? Wat er staat is dat het niet telt. Als het per ongeluk is, dan moet die vluchten naar de vrijstand. Wordt in de wet op de vrijsteden vastgelegd. En als het met opzet was, dan staat er, ja, dan neem je hem. In geval hij zich vastgrijpt aan een hoorn van het altaar, dan haal je hem daar toch weg dat hij sterft. Met andere woorden, voor zover er iets over in de Bijbel staat, staat er dus dat het niet geldt. En daar houd ik het maar het liefst op.
Hè?
Ja, dat komt nog, dat komt hierna. Zover zijn we niet. Dat is 1 Koningen 2. Waar dat een rol speelt. En waar nog eens iemand naar het altaar grijpt. Het volgende hoofdstuk gewoon. Dus of het de Bijbelse inzetting is, nee. Of het een gewoonte was in Israël. Nou ja, we lezen dus 2 keer dat iemand zoiets doet. Dit is Adonia en later Joab. Maar het helpt niet. En bovendien in Exodus staat dat het niet geldt. Want dat is wat er staat. En dat het dus geen Bijbelse inzetting is. Niet onder de Mosaïsche wet en daarna al helemaal niet, uiteraard. En wat het eventueel zou betekenen, nou, niet meer dan wat ik nu zeg. Zo van, ik doe een beroep op het recht gods in plaats van op het wereldlijke recht of zoiets. Want dat verschil is er altijd geweest. Ook onder andere volkeren. Het verschil tussen een, laten we zeggen, een burgerlijke overheid en daarnaast een religieuze wetgeving enzovoorts. Daar hebben wij het begrip de beide rechten aan te danken. U weet wel. Wat studeert hij? Recht? Nee, rechten. Hoeveel rechten? 2. Kerkelijk recht en burgerlijk recht. En vroeger was hij dan meester in de rechten. En dat, de titel was J.U.D. De Latijnse uitspraak zal ik u besparen, want u wil me niet te binnen schieten. Maar dat betekent meester in de beide rechten. Hebben u dat? De beide rechten, kerkelijk en burgerlijk recht. Twee dingen. Maar kerkelijk recht bestaat eigenlijk ook al niet. Niet binnen Bijbelse context. Maar toen maar. Maar ik ben terug in 1 Koningen. Waar dus Adonia hier gebruik van maakt. En, maar alsnog komt hij om. Hè. Vandaar dat ik dat zo kan zeggen. Het telt toch niet. Want hierna gebeurt er nog het een en ander. Namelijk, David op zijn sterfbed doet nog een paar vreemde dingen. Nou ja, menselijkerwijs doet hij wat vreemde dingen. Hij geeft naam, hij regeert namelijk als het ware over zijn graf heen. Hij zegt, als ik er niet meer ben, of hoe dat maar heet, dan zegt hij tegen Salomo, wees een man en doe dan als volgt. Je moet er nog een paar executeren. Dat is hoofdstuk 2. Als nu de dagen van David nabij waren dat hij sterven zou, hoeveel dat later is, weten we niet. Zo gebood hij zijn zoon Salomo zeggen, let op, gebood hij zijn zoon. Dan zie je dat het woord zoon wel degelijk betekent erfgenaam, opvolger. Gebood hij zijn zoon Salomo. Ik ga heen in de weg der ganse aarde. Zo wees sterk en wees een man. En neem waar de wacht des Heren uw schots om te wandelen in zijn wegen, om te onderhouden zijn inzettingen en zijn geboden, zijn rechten en zijn getuigenissen. Dat zijn maar een paar synoniemen voor een en hetzelfde. De andere synoniemen vindt u in de bekende psalm van David, psalm 119. Maar dat lijstje heb je al eens gemaakt, hè? Toch? Al die synoniemen voor wet, getuigenissen, woorden, inzettingen, wat het maar was. Gelijk geschreven is in de wet van Mozes, opdat gij verstandiglijk handelt in al wat gij doen zult en al waarheen gij u wenden zult. Dat was ook het voorschrift in de Mozaïsche wet. De koning werd geacht de wet des Heren te bestuderen. En daaruit te leven, die in de praktijk toe te passen. Namelijk opdat, vers 4, opdat de Heere bevestigen zijn woord, dat hij over mij gesproken heeft, over David dus, zeggende, indien uw zonen u hun weg bewaren om voor mijn aangezicht trouwelijk met hun ganse hart en met hun ganse ziel te wandelen, zo zal geen man, zeide hij, u afgesneden worden van de troon van Israël. Dat is dus nogal letterlijk uit 2 Samuel 7, uit de woorden van de Heer via de Nathan aan David met betrekking tot de oprichting van de Davidische dynastie. Ik weet dat er discussie over bestaat, dus daarom zeg ik het nog maar een keer. De belofte is dat dat koningshuis een bestendig koningshuis zou zijn. Dat betekent zonder onderbreking. Niet pas vanaf een latere datum, maar zonder onderbreking. En dat was niet conditioneel. Dat was een belofte aan David enzovoort. Vandaar dat later bij de zogeheten splitsing van het Rijk de Heer tegen Jerobeam liet zeggen van ja, maar om mijn knecht Davids wil krijg je de stam van Juda niet. Want ik heb David beloofd, de continuering van zijn huis, en daar blijft het dus bij. Maar voor zover er iets conditioneels aan was, dat wil zeggen voorwaardelijk, of nog platte Nederlands, voor zover er voorwaarden aan verbonden waren, betroffen die de positie van de individuele erfgenaam van die troon. De Heer behield zich het recht voor om eventueel iemand uit het huis van David die op de troon zat, die koning was, om die van kant te maken. Ik bedoelde aan de kant te zetten, maar van kant maken is de gang van zaken ook. Om die terzijde te zetten. Maar dat betekent dan dus dat er iemand anders uit het huis van David op die troon zou komen. Dat wil zeggen, voor de erfgenamen was het conditioneel, maar voor het Davidische huis als zodanig niet. Dat zijn twee verschillende dingen, dat begrijpt u hopelijk, hè? Wie wordt de erfgenaam? Hier had Adonia had ook op de troon kunnen komen. Daar liepen nog trouwens nog heel wat andere figuren rond als zonen van David die in aanmerking konden komen. Maar ja, dat is dus waar het over gaat. En daarom zegt David tot Salomo, hou je aan de inzetting, aan gebod, denk erom, want anders dan zet de Heer je vanaf. En dan kun je niet zeggen, ja, maar de Heer heeft beloofd dat het Davidische huis bevestigd zal worden en ik ben dat. Nee, want David had ook, of Salomo had ook nog broers. En uiteindelijk is het ook zo gegaan dus. Hè? Het is van belang om dat te zien, omdat het op de lange termijn ook een betekenis heeft natuurlijk. Maar we hebben het daar wel over gehad, wel vaker denk ik. Over dat idee dat deze geslachtslijn via Salomo uiteindelijk wel degelijk uitsterft. Op een of andere wijze. In welke mate weten we niet. Maar in ieder geval, er komt een eind aan die geslachtslijn. En daarna komt er iemand anders op de troon van David. Of althans iemand met troonrechten. Maar zelfs iemand op de troon trouwens. Maar die troonrechten verlopen via dan een broer van Salomo. Namelijk Nathan. En die komt in dit verhaal helemaal niet voor. Maar in het Nieuwe Testament wel, want de beide geslachtsrekeningen van Jezus worden gerekend vanaf David via Nathan. Nee, in Matthäus valt dat niet op, omdat dat een lijst is van degene die troonsrechten, dat wil zeggen op de troon geweest zijn. Dus loopt die lijn via Salomo, lijn van opvolgers op de troon over Israël. Dat wil zeggen over Juda in de praktijk dan, maar toen maar. Maar qua afstamming hebben we de lijst van Lucas 3. En die loopt wis en waarachtig via Nathan. En daarna enige vele generaties verder via Sealtiel en Zerubabel. En die twee kom je dus inderdaad ook in Matthäus tegen. Daar raken die beide registers elkaar via dezelfde. Daarna splitsen ze zich ook weer trouwens. Eén naar Jozef en de ander naar Maria. Maar ze stammen allebei af, Jozef zowel als Maria. Niet van Salomo, maar van Nathan. Niet eens van Adonia, maar van nog een andere afsplitsing. En daarbij had ik natuurlijk ook moeten zeggen dat dat ook betekent dat in de dagen dat wij in de Bijbelse geschiedenis geen melding vinden van iemand uit het huis van David op de troon van David, betekent het dat er ergens anders iemand moet zijn. Ergens anders in de wereld. Buiten wat de Bijbel expliciet vermeldt. Iemand die van David afstamt. En natuurlijk van Juda, logischerwijze. Maar van David afstamt en wel degelijk een troon heeft over Israël. Wat niet noodzakelijk Juda moet zijn natuurlijk. Heb je dat nog? En daarmee hebben we het over de Davidische oorsprong eigenlijk van alle Europese koningshuizen. Maar ja, met de klemtoon op de Britse natuurlijk. Maar geloof dat we daar vorige keer ook over hadden. Dus ik laat het nu maar weer gauw los. Maar het zit aan dit geheel vast. Dit is het begin van dat huis. Het begint met die ene persoon, dat is nog tot daar en toe. Maar nu moet het huis gebouwd worden. En de vraag is, wie komt er dan? Nou ja, dat wordt dus Salomo. Maar David reageert als het ware over zijn graf en zegt, denk erom dat je daaraan houdt, want de Heer heeft gezegd, enzovoorts. En nou goed, daar begint het mee. Je vasthouden aan dat woord, je houden aan de Mosaïsche wetgeving. En dan volgt vers, met verwijzing naar de persoon van Mozes trouwens ook nog, hè. Als historische figuur, een oorsprong van de wet, was vers 3. Maar dan volgt vers 5. Zo weet gij ook wat Joab, de zoon van Zeruja, mij gedaan heeft. Dan was ik niet van plan om die geschiedenissen weer op te halen, want die hebben we tamelijk uitgebreid besproken. We hebben ook gezien dat die figuren rondom David, vooral die met de militaire functie, dat het allemaal familie was van David. En met name zonen van zijn zusters, twee. De ene was Seruja en de andere was Abigail. Nee, niet de vrouw van David, de zuster van David, Abigail, die Abigail. Maar er staat, zo weet je ook, wat Joab, de zoon van Zeruiah, mij gedaan heeft. En wat hij gedaan heeft aan de twee krijgsoversten van Israël. En die Joab, dat weet u, dat was een oomzegger eigenlijk van David. Dus, maar zijn legeraanvoerder tegelijkertijd. En David heeft bij gelegenheid uitdrukkelijk afstand genomen van wat die Joab allemaal overhoop haalde. Want die ging bij gelegenheid zijn eigen gang, niet met instemming van David en buiten medeweten zelfs van David om. En hij heeft daar toen niks aan gedaan. Daar waren misschien twee redenen voor. Maar in elk geval betekent het dat David zich niet in staat achtte om daar meteen wat aan te doen. Per slot, het was zijn legeraanvoerder en waarschijnlijk kon hij die ook niet missen. Had hij die ook dringend nodig. Maar met de gang van zaken als zodanig was het niet eens. Het is wat ingewikkeld, maar zo is het leven soms, zuster. Ja, zo is het leven bij gelegenheid. Maar goed, hier is hij aan het eind en hij maakt kennelijk melding, David, van ja, er staan nog wat rekeningen open. Er moet nog wat gebeuren. En eigenlijk zegt hij, ik heb verzuimd in te grijpen, maar nu ik aan mijn eind kom en ik ze dus niet meer nodig heb, is het aan jou om alsnog de balans recht te zetten. Nou, daarna verdelen wij ons in groepen en gaan om tafeltjes zitten in groepjes van vier om deze dingen te bespreken en wat wij ervan vinden, enzovoort. Dat is wat de ethici doen, de bijbelcommentatoren enzovoorts. En ik heb daar niks mee. Het zal allemaal zijn redenen wel hebben waarom het historisch zo ging. Zie. Maar weet u, ik heb in het verleden over die gebeurtenissen rond met name Joab, heb ik u verteld hoe de gang van zaken feitelijk is. Het heeft van doen met wat de Heer zei. Zelfs gij meent gij dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. En dan hebben wij misschien wel 10 teksten, misschien wel meer hoor. Om aan te tonen, waarschijnlijk wel, meer, om aan te tonen dat inderdaad de Heer vrede zal brengen op aarde. Bovendien, het is december inmiddels. Dus nou hebben we misschien wel 2 keer zoveel teksten ineens. Om zo van, hij komt vrede brengen op aarde. Hij is de vrede, vorst enzovoorts. En het is wat de engelen zongen, vrede op aarde en wat dat maar. En de Heer zei, meent gij dat ik gekomen ben om vrede te brengen? Hij zegt, helemaal niet. Ik ben gekomen om het zwaar te brengen, om verdeeldheid te brengen enzovoorts. En dan, dat enzovoorts, dat bespaar ik u nu. Maar er wordt nogal wat bij vermeld, bij gelegenheid. Hoe het allemaal zal gaan. En dat is de situatie waarin ook wij in onze in nieuwtestamentische tijd leven. En zelfs als de Heer zal komen, uiteindelijk in zijn wederkomst, wel degelijk om de vrede te brengen op aarde, dan gaat daar toch aan vooraf al die dingen waar zoveel mensen zo bang voor zijn tegenwoordig. Om redenen die mij volkomen ontgaan. Maar goed, u weet wel, woorden als Armageddon en Apocalyps, dat zijn zwaar beladen begrippen. Terwijl als je weet wat die termen betekenen en welke functies ze hebben in de Bijbel, is er eigenlijk niks aan de hand, maar doe maar. Maar het zijn zware begrippen, maar in elk geval is duidelijk, en dat zegt de Bijbel, dat er een tijd van verdrukking over de mensheid zal komen, over de wereld, over de volkeren. Het staat niet over de gemeente, het staat over de wereld, over de volkeren zal komen. Hoedanig er niet is geweest in de voorgaande eeuwen en ook niet meer zijn zal. En er is al heel wat geweest, maar dat zijn we vergeten, heb ik de indruk. Nee, ik roep dan altijd, maar ik heb de oorlog nog meegemaakt. 5 dagen. Maar toen maar. Maar je wil niet weten wat daar toen allemaal gebeurde. En wat een greep dat had op de samenleving enzovoort. En zeker ook op het christendom. Nou ja, in Nederland had het wat minder uitwerking dan in Duitsland. Maar goed. En toen zijn er ook mensen geweest die gezegd hebben: dit is de apocalyps, dit is Armageddon, dit is de eindstrijd der volkeren. Sloeg nergens op, het heeft geen enkele Bijbelse grond. Maar ja, maar toen maar. En als je dan praat over vervolging, verdrukking, bedreiging en nieuwe tijd en al dat soort dingen meer. Ja, dat is de Tweede Wereldoorlog. Maar de Grote Oorlog was de Eerste Wereldoorlog. Die zijn we daardoor helemaal vergeten. En daarvoor had je de Frans-Duitse oorlog. En daarvoor had je de tijd van die Fransmannen, weet je ook weer, van die Napi, die dan, nou, Napoleon, heel Europa onder de voet liep enzovoorts. Ik bedoel, dat is altijd zo geweest en dat heeft altijd impact gehad op de gewone samenleving uiteraard. Hoezo vrij? Hoe bedoel u vrijheid en individuele vrijheid? Wat verstaat u daaronder? Sinds wanneer dan? Dus ik heb met die dingen allemaal niks. Maar strijd is het altijd gebleven. En in die strijd, wel, die strijd is in werkelijkheid, dat moet je meteen vaststellen, de strijd wordt in werkelijkheid veroorzaakt doordat men God en zijn woord heeft losgelaten. Niet gisteren, niet eergisteren, maar in ieder geval 2000 jaar geleden. Sindsdien is het niet veranderd. Met alle consequenties van dien. En wanneer men de verbinding met het verticale, met God, met zijn woord, wat hier geschreven werd, zijn inzettingen, zijn geboden, zijn rechten, zijn getuigenissen, wanneer men dat kwijt is, dan is men overgeleverd aan de tegenstellingen in de wereld, de strijd in de wereld, de zonde in de wereld, alles gaat mis. Tegenwoordig moet je academisch opgeleid worden om te kunnen communiceren, heb ik begrepen. Nee, ik weet het, ik heb het verkeerd begrepen, jawel. Maar als we daarop ingaan, wordt gedemonstreerd dat het dus toch zo is. Wij kunnen niet meer communiceren, naar het schijnt. Maar we hebben dat nooit gekund. Wij praten altijd langs elkaar heen. Dat is wat zonde is. Dat is mis, dat is erlangs. Dat is, en daar kun je wel een wetenschap van maken om het goed te krijgen. Maar je krijgt het niet goed. Lees je vandaag in de krant. Dat ze zijn van plan om nog voor de kerst tot de formatie, althans tot een overeenkomst te komen voor een nieuw kabinet, nog voor de kerst. Well, hoe lang zijn ze daarmee bezig? Well, voor welk jaar? Dat is allemaal miscommunicatie. En dan kun je wel communicatie gaan leren, maar dat is het punt niet. Ik herinner mij mijn vader die zei. Natuurlijk is het zo dat op school, op de Bijbelschool in Doorn, in de tijd, natuurlijk, daar wordt les gegeven in homiletiek, predikkunde. Ik zal een paar zinnen overslaan die hij toen zei, want dat hoef je niet te weten, maar daarna zei hij, ja, je kunt die mensen wel leren hoe ze de dingen moeten zeggen, maar dat is hun probleem niet. Hun probleem is dat ze niet weten wat ze moeten zeggen. En als ze weten wat ze moeten zeggen, dan is het probleem niet dat ze niet weten hoe. Dat lost zich vanzelf wel op. Het gaat om de inhoud. Maar het probleem is, homiletiek, predikunde, gaat over de vorm. Maar het feit dat zo weinig mensen weten hoe ze dat doen moeten, dat is gewoon omdat ze de inhoud niet kennen. En daar ligt het echte probleem. En zo is het met die zogenaamde communicatie ook. Je kunt wel communicatie leren. Hoe je met elkaar moet praten enzovoort. Maar waarover dan? Waar gaat het dan om? Wat is inhoudelijk? Komen ze niet uit. Want ja, de wereld wordt beheerst door leugens van alle kanten. Niet maar van links en rechts, maar van alle kanten. En dat komt niet bij elkaar. Dat is de wereld. en om daar orde in te brengen, ja, daar heb je soms boeven voor nodig. Ik las trouwens een paar dagen terug nog van iemand die schreef dat God de duivel gebruikt om tot zijn doel te komen. Nou vind ik dat hoogst twijfelachtig, want ik probeer dat in te passen, maar daar kom ik niet uit, daar geloof ik niet in. Men verwart bepaalde dingen. Men verwart de belofte van God dat hij zou alle dingen doen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Verwart men met het idee dat God al die dingen dus veroorzaakt, ook al wat misgaat. En dat God dat dan gaat gebruiken voor zijn doel. Dat is niet zo, God veroorzaakt dat niet. Maar gaat er ergens wel mis, oké, wanneer we hem lief hebben, hem dienen, naar zijn voornemen geroepen zijn, en hoe dat mij te mag in de Romeinenbrief, dan betekent dat het gebruikt wordt ten goede. En dat is niet alleen de Romeinenbrief die dat zo zegt, maar het is niet God die dat veroorzaakt of zoiets. Maar het zijn hardnekkige misverstanden waar ik nou niet verder op in wil gaan. Want waar we het over moeten hebben, is het verschijnsel dat David wel degelijk gebruik moet maken van middelen die hij zelf niet voorstaat en niet zou toepassen. Die hij niet wil. En hij is niet de enige die zulke dingen overkomt. Jacob had het ook niet op met die Levi en Simeon, en, maar dat had ik geloof ik ook vorige keer over. Als ik me goed herinner. Ik wil niet eens horen wat ze bespreken. Ik wil er niet bij zijn in hun raad, in hun overleggingen. Ik wil het niet horen, enzovoorts. En David zegt, ik heb niks met die zonen van Zeruiah. Dat staat nog wel ergens. Eens kijken of ik het vinden kan. In ieder geval in 2 Samuel 3... En ik vlieg daar doorheen omdat we dat besproken hebben. In 2 Samuel 3 vinden wij de misdragingen van Joab namelijk. Waar Abner, de legeraanvoerder van Saul, gedood wordt door Joab. En hij doet dat in het geheim, dat wil zeggen buiten David om. Joab leidde hem terzijde af, vers 27, in het midden der poort, om hem in de stilte met hem te spreken. En hij sloeg hem aldaar aan de vijfde rib. We hebben dat besproken. Dat hij stierf, enzovoorts. En het commentaar van David was, vers 28, ik ben onschuldig. Ik en mijn koninkrijk, we zijn onschuldig bij de Heere tot in eeuwigheid. Dus ik heb een part nog deel aan, dat is niet mijn bedoeling, enzovoorts. Het bloed van Abner, blijven, vers 29, op het hoofd van Joab en op het ganse huis zijns vaders. En er worden van het huis van Joab niet afgesneden die een vloed hebben, maar laat zijn zich aan de stok houden en door het zwaard vallen en broodsgebrek hebben, enzovoort. David spreekt een vloek uit over Joab. Maar het was zijn eigen legeraanvoerder. Begrijp je wel? En in het einde van dit hoofdstuk, dat is in vers 38, staat er, voort zeide de koning tot zijn knechten, weet gij niet dat er deze dagen een vorst, ja een grote in Israël gevallen is? Dan heeft hij het over Abner dus, hè? Die feitelijk zijn tegenstander was. Al die jaren. Maar ik ben heden teder en gezalfd ten koning. En deze mannen, de zonen van Zeruiah, Joab en zijn broers dus, die zijn harder dan ik. De Heere zal de boosdoener vergelden na zijn boosheid. Zo van, dat blijft een open rekening nog. En David geeft dus Salomo de opdracht om die rekening te vereffenen. En dan hadden we nog 2 Samuel 20, een stuk later in de geschiedenis. Dan zijn we terecht in de dagen van de opstand van Absalom. waarbij Amasa als legeraanvoerder, of hoe je dat maar noemen moet, de kant kiest van Absalom. Absalom stelt die Amasa namelijk aan. Dat staat nog in 2 Samuel 17. Absalom had Amasa in Joabs plaats gesteld over het Heer. Absalom wilde koning worden, uiteraard. Maar dan stelde hij zich tegenover Joab, Davids legeraanvoerder. De legeraanvoerder dus van zijn vader. Nou had hij zelf iemand nodig om zijn leger aan te voeren. Dat werd Amasa. En die was een zoon van Abigail. Staat er. Dochter van Naas, zuster van Zeruja, Joabs moeder. Dat is vers 25 van 2 Samuel 17. Ga het niet uitgebreid bespreken, maar het betekent dus dat het ook een neefje was van David. En ook een neef van Joab eigenlijk. Het blijft dus in die Davidische familie. Een zoon dus van een andere zus van David. En deze Amasa staat weliswaar aan de kant van Absalom, maar na de dood van Absalom neemt David die Amasa toch weer in dienst, blijkbaar. En wij vinden dat in hoofdstuk 20, 2 Samuel 20, vanaf vers 4, de koning zeide tot Amasa: roep mij de mannen van Juda tezamen tegen de derde dag. En gij stelt u dan hier. En Amasa ging heen om Juda bijeen te roepen. Dat wil zeggen de krijgsknechten uit Juda. Maar hij bleef achter boven de gezette tijd die hij hem gezet had. Dat wil zeggen, Amasa kwam dan toch niet opdagen. Maar het is die Amasa die eerst aan de kant van Absalom stond, maar die door David gewoon weer aangenomen is en een opdracht krijgt. Buiten Joab om. En als dus in de volgende verse Joab die Amasa tegenkomt, vermoordt hij hem. Op de bekende wijze, hij sloeg hem aan de vijfde rib. Zo staat het dan in de vertaling, dat is in vers 10. Maar het is niet naar de wil van David, in tegendeel. Dat Joab er zijn redenen voor had, dat mogen dan zo zijn. En dat Amasa waarschijnlijk een onbetrouwbare man was voor David. Dat zal dan ook wel, daar is geen twijfel over, denk ik. Maar de manier waarop dit gebeurt, ja, dat is uiteraard niet de bedoeling en buiten de wil van de koning. En opnieuw distancieert David zich daarvan. Maar in 1 Koningen 2 komt hij daar dus op terug. Als hij dan zegt in vers 5 van 1 Koningen 2: zo weet gij ook wat Joab, de zoon van Zeruja, mij gedaan heeft en wat hij gedaan heeft aan de twee krijgsoversten van Israël, Abner, de zoon van Ner, en Amasa, de zoon van Jeter, die hij gedood heeft en heeft krijgsbloed vergoten in vrede. Er was op dat moment geen oorlog. Het is gewoon een persoonlijke veet en persoonlijke wraak van Joab. Hij heeft krijgsbloed gedaan aan zijn gordel die aan zijn lendenen was en aan zijn schoenen die aan zijn voeten waren. Doe dan naar uw wijsheid, zegt David tot Salomo, maar je weet wat het dan is. Doe dan naar uw wijsheid. In het vertrouwen dat Salomo weet wat David eronder verstaat. Dat gij zijn grauwe haar niet met vrede in het graf laat dalen. Dat betekent, je moet niet wachten tot hij vanzelf doodgaat, hoewel dat vermoedelijk binnen niet al te lange tijd zal gebeuren. Zijn grauwe haar enzovoorts. Maar voordat hij uit zichzelf doodgaat, moet je hem ombrengen. Dat is het idee. Ja, dat is wet, hè. Dat is een koninklijke maatregel. Wat de koning wil is wet. Nou, toe maar. Dat gij zijn grauwe haar niet met vrede in het graf laat dalen, maar aan de zonen van Barzillai, de Gileadiet, zult gij weldadigheid bewijzen en ze zullen zijn onder degenen die aan uw tafel eten. Want al zo naderden zij tot mij als ik vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Absalom. Dat is nog verder terug in 2 Samuel. En zie, bij u is Simei, de zoon van Gera, de zoon van Jemini, uit Bahurim, die mij vloekte met een geweldige vloek ten dagen als ik ging naar Mahanaim. Dat was dus ook onder in de dagen van Absalom. Doch hij kwam af mij tegemoet aan de Jordaan en ik zwoer hem bij de Heere, zeggende, zo ik hem met het zwaard doden. Zo van, ik heb gezworen dat ik het niet zou doen. Maar, maar jij, Salomo, hebt dat niet gezworen. Dus, alsjeblieft. Maar nu houd hem niet onschuldig, terwijl gij een wijs man zijt. Weer wijsheid. En gij zult weten wat gij hem doen zult, opdat gij zijn grauwe haar, komt hij weer, met bloed in het graf doet dalen. En David ontsliep met zijn vaderen en werd begraven in de stad Davids. De dagen nu die David geregeerd heeft over Israël zijn 40 jaar, 7 jaar heeft hij geregeerd in Hebron en Jeruzalem heeft hij 33 jaar geregeerd. Ja, dat zijn we ook al eens een paar keer tegengekomen, dus daar heb ik het nou ook niet meer over. Het staat erom dat het van profetisch belang is uiteraard. En dan staat er, en Salomo zat op de troon van zijn vader David en zijn koninkrijk werd zeer bevestigd. En toen kwam Adonia, de zoon van Achit, tot Bathseba, de moeder van Salomo. En zij zeide, is uw komst vrede? Adonia dus, hè, die koning had willen worden, had zullen worden. Maar op aanstichten van Salomo is dat niet gebeurd, of van Bathseba moet ik zeggen, op aanstichten van Bathseba is het niet gebeurd, maar werd haar zoon koning. En toen dacht kennelijk Adonia dat hij daar wel een kleine vergoeding voor zou kunnen ontvangen. Zo gaat het trouwens in de politiek, voor wat hoort, wat niet waar. Zo van, oké, jouw zoon, uw zoon, koning, maar doe mij dan, daar komt hij. Zij zeiden, is uw komst vrede? Dat woord is anders gevallen, maar is uw komst vrede? En hij zeide, vrede, shalom. Daarna zei hij, ik heb een woord aan u, en zij zeiden, spreek. En hij zei dan, gij weet dat het koninkrijk mijn was, van mij was. Hij was de oudste overlevende zoon van David in de tijd. En het ganse Israël zijn aangezicht op mij gezet had, dat ik koning zou zijn. Want zo was dat natuurlijk. Hoewel het koninkrijk omgewend en mijn broeders geworden is. Want het is van de Heer hem geworden. Oké. En nu begeer ik van u een enige begeerte. Dat is het wisselgeld dan. Eén begeerte. Wijs mijn aangezicht niet af. En ze zeiden tot hem, spreek alweer. En hij zeide, spreek toch tot de koning Salomo. Want die gaat daarover. Want hij zal uw aangezicht niet afwijzen. Dat hij mij Abizag, de Sunemitische, ter vrouwen geven. En Bathseba zeide, het is goed. Ik zal de koning voor u aanspreken. Zo kwam Bathseba tot de koning Salomo om hem voor Adonia aan te spreken. En de koning stond op haar tegemoet en boog zich voor haar. Daarna zat hij op zijn troon en deed een stoel voor de moeder des konings zetten. En soms gaat het ineens zo gedetailleerd. En soms is hij één zin grote halen. Ik hou er wel van. Dan zie je het plaatje. En zij zat aan zijn rechterhand. Toen zeide zij, ik begeer van u een enige kleine begeerte. Wijs mijn aangezicht niet af. Zij herhaalt de woorden feitelijk van Adonia. En de koning zeide tot haar, begeer mijn moeder, want ik zal uw aangezicht niet afwijzen. En zij zeide, laat Abizag de Sunemitische aan Adonia, uw broeder, ter vrouw gegeven worden. En u herinnert zich toch wie Abizag was? Dat was die juffrouw, de schone jonge dochter uit vers 1 Koningen 1. Vers 3, die een schone jonge dochter die bovendien bovenmate schoon was enzovoort. Die koesterde de koning en diende hem, doch de koning bekende ze niet enzovoorts. We hebben daar besproken wat die Abisach voorstelde. Namelijk, ze is een uitbeelding feitelijk van die 10 stammen van Israël. Die op de achtergrond was, zal ik maar zeggen. Met wie David dus geen gemeenschap had, want zo staat het er. En daar hebben we uitdrukkelijk bij stilgestaan. En toen zal ik ook wel gezegd hebben, want het is zo weer kerst. Jozef bekende haar niet totdat, enzovoorts. En toen hadden we ook nog die 10 bijvrouwen van David, waar Saul dus iets mee deed, enzovoorts. Toen maar weer. En die daarna werden ergens opgesloten dat was het dan, einde van het verhaal, enzovoorts. Het is een beeld van de 10 stammen van Israël, aan wie het een en ander, aan wie de Heer het een en ander zou doen. Met name in onze dagen. Maar wat wij hier in deze geschiedenis vinden, is nou eenmaal een uitbeelding van die splitsing. Van aan de ene kant het Joodse volk met de wet enzovoorts. Maar dan komt van het koninkrijk niks terecht. En aan de andere kant komt het koninkrijk wel terecht op een of andere wijze. Maar dan niet via Juda, maar via Efraïm. En dat wordt vergeleken in het Oude Testament met de Heer en die 2 vrouwen enzovoorts. En bij gelegenheid heb je dan die 2 vrouwen, de een krijgt kinderen en de ander niet, weet u nog? En dan die andere die geen kinderen krijgt, die krijgt er uiteindelijk meer dan die eerste die het wel had, enzovoorts. Dat kom je enige malen dwars doorheen de Bijbel tegen. Terwijl ik het vertel, was ik zelfs in 1 Samuel 1. Bij Hanna, die we alle kennen, maar wie was Peninna? Die zijn we vergeten, weet u nog? Maar ze komen overeen met Rachel en Lea. De tweede die ik noemde krijgt dan wel kinderen. Die ene die krijgt dat niet en die zit ermee, heeft er een probleem mee. En dan, nou ja, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. En in Jesaja natuurlijk ben je dan, hè? Jesaja 54 is dat. De kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen van die de vrouw heeft, enzovoorts. Kortom, de vraag is hoe dat dan zit met dit islam. En ik hoop dat u het zich kunt voorstellen, maar we hebben dat natuurlijk al aangehaald, de situatie. Wat nu gebeurt is profetisch, historisch maakt het mij niks uit. Heb ik alle begrip trouwens voor iemand als Adonia, die zegt, kan ik die, als je dat wilde. Maar een wil is er weg, dan moet je iets regelen. Niet waar? Dus hij onderneemt actie, waarom ook niet? Maar profetisch ligt de situatie enigszins anders. Wat er gebeurt is dat die Adonia, die net als eerst Saul en daarna Absalom een uitbeelding is van de wet en de heerschappij van de wet, die wil zich alsnog meester maken. De wet is Joods, weet u nog? Nou ja, in de loop van de geschiedenis. En zeker bij het einde van het oude verbond en het aanbreken van het nieuwe verbond. Die Adonia, die staat voor de heerschappij van de wet, wil zich meester maken van het instammen van Israël. Dat is steeds het verhaal. En dan wordt die Salomo toch boos, zeg. Historisch is eigenlijk niet te begrijpen waarom Salomo zich ineens zo opwindt. En als je dan ethicus bent en psycholoog, want een beetje predikant die theologie gestudeerd heeft, heeft minder van de Bijbel geleerd dan van de psychologie en van de ethiek, want dat is hun vak, hè? Psychologie en ethiek, enzovoort. En dan kom je tot de conclusie dat die Salomo dan toch wel een erg opvliegend karakter had. En wat wel een beetje vreemd is voor iemand met een reputatie als de meest wijze man, nou, dat komt hierna pas natuurlijk. En daarna doet hij nog een afgoderij uitgebreid ook nog, op zijn oudere dag. Dus ja, het blijft een omstreden figuur. Het is slecht voor zijn reputatie wat hier gebeurt. Maar aan de andere kant, profetisch klopt het precies. Wat? Want profetisch spreekt het over de zaligheid die de Joden met hun wet niet wilden hebben. Die gaat naar het andere huis van Israël, om zo te zeggen. En dan komt die Adonia weer met, als ze tegenwoordig aan de wet, om alsnog enzovoort die 10 stammen eronder te brengen. Of als die te moeilijk is, oké, eenvoudiger. Maar eenvoudig hebben we het. Al die jaren dat we hierover spreken, hebben we het daarover gehad. Wat er gebeurt, is dat wij christenen, die deel hebben gekregen aan Christus, de Zoon van David, onder het nieuwe verbond enzovoort, wij worden altijd bedreigd. Nee, niet door de duivel als zodanig, door de wet worden wij bedreigd. Dat is het eerste wat gebeurt. En of de duivel erachter steekt, weet ik veel. Ja of nee, dat maakt niet uit. Maar het is de wet. Daar worden wij voor gewaarschuwd in het Nieuwe Testament. Toch? Omdat het gewoon een leerstellige aangelegenheid is. Iets waar je de vinger bij kunt leggen, enzovoorts. En er wordt met zeer zware termen wordt het onderscheid gemaakt tussen wet en genade. Dat is waar het om gaat. Dat is de vijand. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. En voor zover Salomo dan een opvliegend karakter heeft hier, ben ik geneigd te zeggen, ja, dat is maar niet zijn karakter. Het is ook niet omdat hij zwaar getafeld had of iets dergelijks. Het is omdat hij de functie van profeet vervult. Net als David hiervoor. Want als eenmaal de vredevorst komt om die vrede op aarde dan te brengen, dan wordt een eind gemaakt aan deze geweldsspiraal, of hoe je dat maar zeggen moet, aan de praktiseren van dat geweld. Dat wil zeggen, wordt een eind gemaakt aan de situatie van Joab. Met zijn moordlustige instelling, zal ik maar zeggen. En er wordt een eind gemaakt aan Simei, die net zo goed een vertegenwoordiger is van de wet, want hij is uit Benjamin en van de familie van Saul. Dus ja, die staat dus voor de wetten, die bracht een vloek over David. Daar wordt een eind aan gemaakt als de koning komt. Terwijl ik het lastig straks was ik even in gedachten in Matthäus 13, waar dan staat, in verband met de gelijkenis van het onkruid in elk geval, daar staat, omdat daar een verklaring bij gegeven wordt, daar staat: de zoon des mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen en wegdoen degene die de ongerechtigheid doen, enzovoorts. Dat gebeurt dus echt met geweld. Maar daarna komt er ook een eind aan. Want dat is de bedoeling uiteraard, hè? Dat die dingen definitief worden opgelost. En dat is wat hier gebeurt. Er moet afgerekend worden met die erfenis die via David is meegekomen. Er wordt een einde gemaakt aan de situatie die wij kennen uit onze tegenwoordige bedeling nog, zal ik maar zeggen, want in de toekomst dan moet dat geregeld worden. Het is net zoiets als, daar zit je op een ander niveau, maar het gaat om hetzelfde. Daar staat dat God een strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht. Schrijf het in een boek en onthoud het en vergeet het niet. Als je eenmaal definitief als volk in het beloofde land zult gekomen zijn, dat de Heer u erfelijk geven zal, dan moesten ze Amalek uitroeien. Dat moet nog gebeuren. Maar het is niet gebeurd de eerste keer dat Israël met Amalek in het strijdperk trad. Dat was toen ze net de Schelfzee door waren, zal ik maar zeggen. Net in de woestijn waren en dan staat er laconiek, want ik vind het een heel laconieke uitspraak. En toen kwam Amalek. Zal wel aan de Nederlandse vertaling liggen. Maar toch, en toen kwam Amalek, alsof het een vanzelfsprekende zaak is. Maar terwijl die slag gewonnen wordt daar, wordt dan toch gezegd aan het einde van, maar vergeet het niet, dit is niet het einde, het komt dus weer. En het blijft ook zo, de strijd met Amalek. Maar Amalek staat voor de oude mens, laten we het maar gemakshalve zo zeggen. Daar komt het op neer. En dus ben je weer bij de eerste beginsel der wereld, enzovoorts. En die strijd zal al die tijd blijven, maar er komt ooit een keer een eind dan. En daar gaat het hier ook over, hè. Nou goed. Toen antwoordde de koning Salomo, let op hoe het staat, toen antwoordde de koning Salomo, vers 22, en zei tot zijn moeder, waarom begeert gij Abisag de Sunemitische voor Adonia? Begeer ook voor hem het koninkrijk, want hij is mijn broeder die ouder is dan ik ben. Salomo zegt, ja, daar kan hij nog rechten op laten gelden ook nog, zie. Ja, voor hem en voor Abjatar de priester en voor Joab de zoon van Zeruja. Want Abjatar wordt ook nog aan de kant geschoven hierna, hè? Dat weet u. Nou ja. En de koning Salomo zwoer bij de Heere, bij Jehovah, zeggende, zo doe mijn God en zo doe hij daartoe, voorzeker Adonia zal dat woord tegen zijn leven gesproken hebben. Dus het wordt hem niet eens kwalijk genomen dat hij zich tot koning liet uitroepen, maar nu in tweede instantie alsnog meent op koninklijke zaken aanspraak te kunnen. Mag je dat van een vrouw zeggen, dat ze een koninklijke zaak is? Nou ja, nu hij dat claimt, nu zegt Salomo, dat gaat hem zijn leven kosten. En nu zo waarachtig als de Heere leeft die mij bevestigd heeft en mij heeft doen zitten op de troon van mijn vader David, en die mij een huis gemaakt heeft. Hij is zich bewust van de bouw van dat huis, het koningshuis. Gelijk als hij gesproken had, voorzeker Adonia zal heden gedood worden. En de koning Salomo zond door de hand van Benaja, de zoon van Jojada, die viel op hem aan dat hij stierf. En dat was dan het einde van Adonia. Onverwacht, maar dus inderdaad vanwege of naar aanleiding van dat hij een oogst had laten vallen op Abisag. Ik weet niet wat verder de positie van de dame geweest of gebleven is, maar toe maar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar de uitbeelding van is. Wij worden altijd bedreigd door de wet. Ik moet ook zeggen dat ik van mening ben dat op een of andere wijze de Heer bij gelegenheid ook ingrijpt, ook in de loop van de historie van onze bedeling, of had ik moeten zeggen kerkgeschiedenis, want menselijkerwijs gesproken zouden wij daar niet aan ontkomen zijn, hè? Dat lukt je niet, je wordt altijd ingepakt door de overheid. Dat idee van individuele vrijheid, dat is iets van de laatste hooguit 200 jaar dat wij dat bedacht hebben. Want het is altijd zo geweest dat de mens deel uitmaakt van een gemeenschap, namelijk zijn volk. En dat die verantwoordelijkheid draagt in die gemeenschap, in dat volk, waar eisen aan hem gesteld worden, waar hij moet voldoen aan bepaalde normen enzovoort, waarin je in ieder geval belasting moet betalen en diensten moet vervullen. Later ook militaire dienst, hoewel die pas uitgevonden is, ook pas 200 jaar geleden. Maar toen maar. Maar iets als herendiensten enzovoort, dat is altijd zo geweest, dat is zeer beperkt. En wat je aan religie mag uitdragen naar buiten toe, is ook altijd beperkt geweest. Het is maar een korte tijd geweest dat er enige vrijheid was, ook in Nederland, dat je dat zomaar publiekelijk kon getuigen. Want dat mocht niet, dat was onder overheidscontrole en werd gereguleerd enzovoort. Alles onder wet, maar dat zeg ik u toch altijd. Dat is wat religie is, per definitie. Zie? Dus we kijken u daar nou maar niet op. Tot nog toe gaat het ons als christenen goed. En hopelijk bent u vrij van de wet. En probeer het zo te houden. Want dat is de waarschuwing die je meekrijgt. Dan hebben we nog iemand in de rij staan, als ik het zo moet zeggen. Vers 26 van 1 Koningen 2. En tot Abjatar de priester zeide de koning, ga naar Anatot op uw akkers, want gij zijt een man des doods. Maar op deze dag zal ik u niet doden, omdat gij de ark des Heere, Heere, voor het aangezicht van mijn vader David gedragen hebt. En omdat gij verdrukt zijt geweest in alles waarin mijn vader verdrukt was. Daarom heeft David het er maar bij gelaten, want Abjatar heeft hem goed gediend. Maar hij koos ook de kant van Absalom. In Absalom? Ja, geloof ik wel. Salomo dan verdreef Abjatar dat hij des Heeren priester niet waren, niet meer dus, om te vervullen het woord des Heeren welke hij over het huis van Eli te Silo gesproken had. Dat is het verhaal van dat op een of andere wijze het hoge priesterschap van Aaron vererfd was geworden, weliswaar via Eleazar, maar dat op een of andere manier die lijn onderbroken is geworden en het hoge priesterschap ging naar een broer van Eleazar. Zijn naam ontschiet mij vandaag. Ik heb mijn pilletje niet gehad.
Itamar.
Er kwam dagen voorbij dat ik die naam niet hoef uit te spreken. Maar we hebben het al lang geleden waarschijnlijk wel over gehad. In het begin van deze geschiedenissen. Dus het hoeft nou niet meer. Het idee was namelijk dat het priesterschap, het hoge priesterschap, weliswaar gewoon vererfd kan worden. Maar als een man lichamelijk het een en ander mankeert. En het kan wat anders zijn ook dan lichamelijk trouwens. Maar als hij wat mankeert, zo mag hij het ambt niet vervullen. Niet in de praktijk. De jure blijft hij gewoon de priester en het erfrecht gaat ook gewoon door, maar hij mag het niet doen. En wat er dan gebeurt is dat iemand anders in zijn plaats gesteld wordt. Dat is dus gebeurd, maar dan uit het huis van Itamar. Dat is vererfd geworden tot aan Abjatar. Maar vandaar dat we onderweg twee hoge priesters vinden eigenlijk. Want de lijn van Aaron Eleazar, die komt terecht bij die Zadok, die we steeds tegenkomen. Maar hier wordt officieel door Salomo een einde gemaakt aan die lijn die via Eli loopt naar Abjatar. En waarom dit zo was in het verleden? Nou, als u mij vraagt, vanwege de profetische betekenis daarvan. Het huis Israëls is verdeeld geworden in twee huizen. En als het met de ene fout gaat, gaat het met de andere verder. En daarna keert het toch weer terug naar de een. En dat is wat wij in onze dagen beleven. Dit is de korte versie van het verhaal dan, hè. Dat is wat wij in onze dagen beleven. De zaligheid ging niet naar de Joden, maar ging naar de heidenen. Namelijk naar de 10 stammen van Israël. En aan het einde van onze bedeling gaat het weer terug naar Juda. En dan wordt het koninkrijk openbaar. En dan krijgen de 10 er ook weer deel aan, maar dat was het verhaal van het overlijden niet van David, maar van Jacob, die als laatste daad zijn beide benen naast elkaar op het bed legde. Het was zijn doodsbed, maar toen maar. Heb je die nog? Beide huizen. Komen we, beide poten heet dat. Zo noem je dat toch? Nee. Komen we weer bij elkaar. En wat Anatot betreft, die naam komen we later ook tegen. Anatot is een plaats waar de priesters wonen die in de praktijk het priesterschap niet bedienen. Om wat voor reden dan ook. Anatot, zoek het maar eens op in die Bijbel. Dus vandaar dat hij daar naartoe gestuurd wordt. Kennelijk was het in die dagen al zo. Pensionada, dan wel zwakke, zieke en misselijke uit het huis van Aaron. Vers 28. Als het gerucht tot Joab kwam, want Joab had zich gewend achter Adonia, hoewel hij zich niet had gewend achter Absalom. Ik vind het wel grappig dat ze in één adem genoemd worden, Adonia en Absalom. En dan krijgen we nog het verhaal van Shimei in verband met Saul enzovoort. Maar toen maar. Maar dan staat er: zo vluchtte Joab tot de tent des Heren. Want ja, meer dan een tent was er niet. De tempel moest nog gebouwd worden, dat weet u. Zo vluchtte Joab tot de tent des Heren en vatte de hoornen des altaars. Het wordt traditie, hè? Daarmee heb je alle keren gehad, ook geloof ik in de Bijbel, dat zoiets voorkomt. Maar doe maar. En het werd de koning Salomo aangezegd dat Joab tot de tent des Heren gevloden was. En zie, hij voelde de bui hangen. Hij wist dus. Ik heb altijd de indruk gehad dat het een intelligent man was trouwens hoor, Joab. Maar goed, hij wist dus wat hem boven het hoofd hing. dat hij een open rekening nog had staan enzovoorts. En waar Salomo nu die open rekeningen aan het vereffenen is, moet hij begrepen hebben dat hij de volgende is op de lijst. Soms denk ik dat in mijn gedachten ineens bij de Franse Revolutie en de guillotine enzovoorts. Mensen gebruikten het zwaard enzovoort, maar ze vielen er ook door. En het werd de koning Salomo aangezegd dat Joab tot de tent des Heren gevloden was. En zie, hij is bij het altaar. Toen zond Salomo Benaja, de zoon van Jojada, zeggende: ga heen, val op hem aan. Want Benaja, dat was een van die van Davids helden enzovoort. Ga heen, val op hem aan. En Benaja kwam tot de tent des Heren en zei tot hem: zo zegt de koning, kom uit. En hij zeide: nee, maar hier zal ik sterven. Nee, dat betekent, als je me dan toch dood wil hebben, kom me dan maar halen. Hier ben ik. En Benaja bracht het antwoord weder aan de koning, zeggende: zo heeft Joab gesproken, zo heeft hij mij geantwoord. En de koning zei tot hem: doe gelijk als hij gesproken heeft en val op hem aan. Als hij dan zegt: hier zal ik sterven, oké. En begraaf hem, opdat gij wegdoet van mij en van mijn vaders huis dat bloed dat Joab zonder oorzaak vergoten heeft. Zo zal de Heere zijn bloed op zijn hoofd doen wederkeren, omdat hij op twee mannen rechtvaardiger en beter dan hij aangevallen is en die met het zwaard gedood heeft, daar het mijn vader David niet wist. En mocht u nou vragen welke twee, dan staat het in Abner, de zoon van Ner, de krijgsoverste van Israël, en Amasa, de zoon van Jeter, de krijgsoverste specifiek van Juda. Alzo zal hun bloed wederkeren op het hoofd van Joab en op het hoofd van zijn zaad in eeuwigheid. Maar David en zijn zaad en zijn huis en zijn troon zal vrede hebben van de Heere tot in eeuwigheid. En Benaja, de zoon van Jojada, ging op en viel op hem aan en doodde hem en hij werd begraven in zijn huis in de woestijn. En de koning zette Benaja, de zoon van Jojada, in zijn plaats over het heer, over het leger. En Zadok, de priester, zette de koning in de plaats van Abjatar. Daarna zond de koning riep Simei en zei tot hem: bouw u een huis in Jeruzalem en woon al daar en ga vandaar niet uit herwaarts of derwaarts. Want David had gezegd: die Simei die heeft mij vervloekt en waar? Doe naar uw wijsheid, zei hij tegen Salomo. Hebben we er straks gelezen. En hij vloekte David toen David moest vluchten voor Absalom. Onderweg naar Mahanaim, de twee kampen. U ziet, we zijn nog steeds bij de twee huizen van Israël. Op de achtergrond, hè. Maar goed, Simei. Dat zijn degenen die vasthielden aan de wet en een vloek uitspreken over degenen die leven uit de genade. Want dat was het, maar dat hebben we in die geschiedenis besproken. Dus vooruit maar. Maar er moet een eind aan komen. Want het zal, en dus zegt Salomo tegen Simei: blijf in Jeruzalem wonen en blijf al daar. En ga vandaar niet uit herwaarts of derwaarts. In de stad kan die onder controle gehouden worden. En wat dat dan was. Hij krijgt dus beperkte bewegingsvrijheid. Want het zal geschieden ten dagen van uw uitgaan, als gij over de beek Kidron zult gaan, in de richting van Mahanaim is dat overigens. U weet wel, de weg over de Kidron, dan de Olijfberg, dan naar de Araba. Vlakke velden en dan die route. Als gij daarheen zult gaan, dat gij de dood sterven zult, uw bloed zal op je hoofd zijn. En Simei zeide tot de koning: dat woord is goed, gelijk als mijn heer de koning gesproken heeft, alzo zal uw knecht doen. En Simei woonde te Jeruzalem vele dagen. Toch het geschiedde met het einde van 3 jaren dat 2 knechten van Simei wegliepen tot Achis, de zoon van Maaga, de koning van Gat, Filistijnen notabene. En men gaf het Simei te kennen, zeggende: zie, uw knechten zijn in Gat. Toen maakte zich Simei op en zadelde zijn ezel. Dat beest kennen we nog uit de voorgaande geschiedenis. En toog heen naar Gat tot Achis om zijn knechten te zoeken. Zo toog Simei heen en bracht zijn knechten terug van Gat. En het werd Salomo aangezegd dat Simei uit Jeruzalem naar Gat getogen en wedergekomen was. Toen zond de koning en riep Simei en zei tot hem: heb ik u niet beëdigd bij de Heer en tegen u betuigd, zeggende: ten dagen van uw uitgaan, als gij zult herwaarts of derwaarts gaan, weet voorzeker dat gij de dood zult sterven. En gij zeide tot mij: dat woord is goed dat ik gehoord heb. Waarom dan heb gij de eed des Heren niet gehouden en het gebod dat ik over u geboden had? Verder zei de koning tot Simei: gij weet al de boosheid die uw hart weet, die gij aan mijn vader gedaan hebt. Daarom heeft de Heer uw boosheid op uw hoofd doen wederkeren. Maar de koning Salomo is gezegend en de troon van David zal bevestigd zijn voor het aangezicht des Heren tot in eeuwigheid. En de koning gebood Benaja, de zoon van Jojada, die ging uit en viel op hem aan dat hij stierf. Alzo is het koninkrijk bevestigd in de hand van Salomo. En daarmee waren de openstaande rekeningen vereffend. Een uitbeelding van de strijd die gepaard gaat met de komst van Christus als de middelaar van het nieuwe verbond, de koning en hoge priester, de openbaring van het koninkrijk van Christus. Want wat altijd in de weg gestaan heeft tot op heden voor de openbaring van zijn koninkrijk, is dat vasthouden aan de wet. Begrijp je me goed? Dat is officieel sowieso sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Maar eigenlijk is het al veel langer. Al dringt dat niet altijd tot ons door. Maar de Bijbel leert dat de mens uit genade zalig wordt. In de Bijbel ook is dat koninkrijk beloofd. Maar lang voor Mozes. En de beloften zijn gedaan ook lang voor Mozes aan Abraham. In ieder geval is het gelaten hoofdstuk 3 en 4. Dat het uitgebreid uiteengezet. Zo van: die wet die kwam er wel later bij. Maar ja, dat verandert niks aan de oorspronkelijke situatie. Aan de beloften die God gedaan heeft. En die beloften die God gedaan heeft, die zijn gemakkelijk zelfs nog verder terug te herleiden tot aan de eerste bladzijde van je Bijbel. Namelijk beloften die God deed in verband met Adam. Het is oud. Zie? En het probleem is dat toen daar een volk kwam en een wet moest hebben, en later ook een koning trouwens, dat het dat zelf wilde en dat het niet voldoende was dat men gewoon de Heer had enzovoorts. Dus toen kwam de wet en zei de Heer: nou, als je wet, dit is hem dan. Is het wat? Lijkt het je wat? En inderdaad, op democratische wijze hebben ze toen besloten van: ja, al wat de Heer geboden heeft zullen we doen. Net als die Simei hier. Wil je in het huis, ja, dat blijven we. Ja, dat gaan we doen. Nou, niet dus. En hij komt toch terecht bij de Filistijnen. Hij ging naar de Filistijnen, toch? Oh, je kijkt door zijn knechten, die daar, zijn personeel en zo. Maar goed, dat is waar het altijd over gaat. Je komt terecht bij de natuurlijke mensen, de behoeften van de natuurlijke mensen. Die wil wetten en die wil regels enzovoort. En die wordt boos als anderen zijn regels overtreden. Ik zeg het nu wat erg snel, maar dat komt omdat ik op het eind van de avond en het eind van het jaar ben. Maar zo gaan die dingen. Daar wordt dus demonstratief een eind aan gemaakt. Zoals er eind gemaakt wordt aan het priesterschap van Abiathar. Zadok is de priester. Zadok. Zedek. Melch. Zadik. De rechtvaardige. Natuurlijk, historisch in die lijn, daar is wat voor te zeggen. Maar de verwisseling van dat priesterschap, want dat staat er gewoon, Abiathar niet, maar stelde Zadok, de priester, zette de koning in de plaats van Abiathar. Dan krijg je dus verandering van hoge priester. En dat is precies wat het Nieuwe Testament leert. Namelijk dat het oude verbond beëindigd is toen er een nieuwe hoge priester kwam. Wij kennen niet het Aaronitisch priesterschap, maar het Melchizedekse priesterschap enzovoort. Dat zijn allemaal details die volstrekt met elkaar overeenkomen. En dat is wat uitgedrukt wordt. Ooit komt een eind aan die strijd, ooit wordt er een eind aan gemaakt. En die strijd als zodanig in de dagen van David was onvermijdelijk. De Heer heeft David daar niet voor bestraft, de Heer heeft David gebruikt enzovoorts. Toch? Maar de Heer zei ook, maar dit huis van mij dat ga je niet bouwen. Niettemin, ik zal voor jou een huis bouwen, maar mijn huis gaat gebouwd worden door jouw huis in de toekomst. En hoe dat ook zij, ik heb geleerd, niet omdat ik het in de Bijbel las, maar omdat mijn vader dat gewoon zei. Die zei, David is een beeld van de Heer Jezus Christus als zodanig, de Messias. In de dagen dat zijn koninkrijk nog opgebouwd moet worden. Dat is een ruime formulering. Want hij zei niet in de dagen dat de koninkrijk gebouwd wordt. Hoewel dat ook kan, zo kun je het ook zeggen. Maar Salomo is een beeld van Christus in zijn koninkrijk als het eenmaal tot stand gekomen is. Hij bedoelde David een beeld van Christus in onze dagen met alle strijd die daaraan vastzit. Later heb ik hem dat nog wel eens voorgehouden en heb ik hem laten zien dat die 37 jaren van David inderdaad overeenkomen met de dagen waarin het koninkrijk nog gebouwd moet worden, al is het dan in een volgende bedeling. Maar het blijft hetzelfde verhaal. 70ste week van Daniel, nog 33 jaar. Dat zijn de dagen van de, onder andere dan van de grote verdrukking enzovoort, het antichristelijke tijdperk. Dat dan ook trouwens eerst nog opgebouwd moet worden. Maar toen maar weer. Maar dat is waar het over gaat. En wat we hier lezen is hoe daar een eind aan komt, feitelijk. Hè? Hoe definitief het koninkrijk gebouwd wordt, enzovoorts. En dan volgt, want het is een tamelijk logisch vervolg. Komt die droom van Salomo, enzovoorts. En hij mag die een wens doen. U kent het uit de sprookjes. Het beklijft. Maar hij mocht één wens doen en de begeerde van God, wijsheid, enzovoorts. Maar we weten alle dat hij daarmee ook een profetische functie vervult. En als hij dan met die wijsheid moet gaan rechtspreken, dan krijgen we de eerste rechtspraak van Salomo, dat is 1 Koningen 3 vanaf vers 16. En dan krijg je nota bene, ik vertel het alleen om de samenhang te laten zien, krijg je nota bene, krijg je het verhaal van twee vrouwen. Nou ja, twee hoeren, maar het heet twee vrouwen. Noem nog eens twee vrouwen, twee hoeren in de Bijbel. Samaria en Jeruzalem. Doe nog eens de Aholiba en Ahola. Of andersom, dat wil ik afwezen. Dat komt nogal eens voor, maar in alle omstandigheden gaat het om de beide huizen van Israël. Hier dus ook. Dat mag toch niet al te moeilijk zijn. En dan is de vraag, dan is er één dode zoon en een levende zoon. En de vraag van die levende zoon, van welk van die vrouwen is die? Nou ja, en het antwoord dat komt, dat is de grap ervan. Het antwoord dat komt, dat wordt dan door Salomo omgedraaid. Die zegt, ja, dus is het precies andersom. En daar hou ik het op. Waar komt het christendom vandaan? Uit het jodendom. Is een Joodse secte. Niet dus. Echt niet, het is net andersom. Begrijp je dat? En men heeft het over Joods-christelijke traditie en cultuur. Wel, het is christelijk of het is Joods, maar het is niet Joods-christelijk. Dat kan niet, zijn twee tegengestelde dingen. Fundamenteel tegengesteld. Alleen in onze dagen heeft men het fundament eruit gehaald. Dat fundament is, Jezus is de Messias en dat is hij op grond van zijn opstanding uit de dood. En dat haalt men weg. En dan zegt men, ja, maar we hebben gelijke normen en waarden en het is dus één geheel. Nee, het is andersom. Christendom is niet Joods. Vraag het trouwens maar aan de Joden. Aan de orthodoxe Joden, toch? Christus is Joods, maar niet in de religieuze betekenis van de term. En dat is de betekenis van de term. De Heer Jezus Christus is uit de stam van Juda. Dat is zo, zelfs uit het koningshuis, uit de koninklijke stam van Juda. Hoger kun je dat niet hebben. Maar hij is niet Joods in de zin van religie. En dat is de betekenis die de Bijbel eraan geeft. Hè? De Joden, zussen de Joden, zo. Die zijn dat niet omdat ze van Juda afstammen, maar zijn dat omdat ze de Joodse religie aanhangen. Dat is goed in elkaar steekt. Goed, dat is allemaal omstreden, maar daar hoeven wij het niet over te hebben. Waar we het ook niet over hebben, maar ik kan niet nalaten dat dan toch te noemen, is dat wij in de Bijbel hebben 150 psalmen officieel, waarvan er volgens mijn telling 78 zijn van David. Ik heb er zelfs een lijst van. Nog even kijken. Ja, het zijn er vermoedelijk meer. Maar dat weten we niet zeker. Maar ik haal het even aan om te melden dat het dan toch meer dan de helft is. De psalmen zijn meer dan de helft van David. Daarna nog van een paar anderen. En ook nog een paar volstrekt anonieme, dat we het niet weten. En dat maakt David niet alleen tot een krijgsman die een koninkrijk oprichtte, maar het maakt hem inderdaad tot een poëet. En daar moet ik meteen aan toevoegen. Daarmee is hij profeet, want in ieder geval zijn psalmen niet te onderschatten hoe een hoeveelheid dat is. Eigenlijk is hij dus de grootste profeet van het Oude Testament, als je het mij vraagt, qua lengte van zijn uiteenzettingen. Hij is dus de grootste profeet van het Oude Testament. Zijn psalmen namelijk zijn allemaal profetisch van karakter. En in principe, ze spreken allemaal over die zoon van David die eens komen zal. Vandaar dat Petrus zei, David schreef al psalmen, maar David was een profeet. En omdat hij profeet was, schreef hij, en hij wist wat hij schreef. Wat je niet van alle dichters kunt zeggen, ze weten wat ze schrijven. Als de woorden een beetje leuk vallen, dan is het toch mooi. En wat het betekent, mogen wij dan uitzoeken? Vermoedelijk niks, maar toch. Dat is, in de schilderkunst is dat ook zo. En over de muziek heeft ze mij verzekerd dat ik het daar beter niet over kan hebben. Maar toch, daar heb je dat ook. Je kunt wel een stel noten produceren, maar of het daarmee muziek is, dat is nog heel wat anders. Als je een stelletje steentjes op de grond laat vallen, zo, dan krijg je toch niet een mozaïek. Toch? Nou ja. Maar het gaat erom dat die woorden van David, wel, we hebben het al besproken, omdat David het zelf zei, dat de woorden des Heren in zijn mond geweest zijn. En ik denk dat we David historisch recht moeten doen door hem te beschouwen als de grootste koning ooit. De stichter, menselijke wijze gesproken, van het grootste, belangrijkste, het langste koningshuis in de geschiedenis, is niet meer in te halen op geen enkele wijze. Maar bijbels gezien zouden wij hem in de eerste plaats moeten zien als één profeet. Niet alleen vanwege minstens 78 psalmen, maar ook omdat in het algemeen de geschiedenissen, ik vind het een mooi woord binnen de Statenvertaling, de geschiedenissen van David stuk voor stuk profetisch van karakter zijn. Dat ze historische betekenis hebben, dat is zo. Maar dat ze profetisch van karakter zijn, net zo goed. En als je er nog een keer over na wil denken, wij kennen de idee dat de geschiedenissen van David historisch zijn, maar geen profetische betekenis hebben. Daar hou je alleen een ethische toepassing over. Andersom bestaat ook dat men zegt, ja, David was wel een profeet, maar historisch. Hij heeft natuurlijk nooit bestaan. Dat is een fictieve naam. Dat zegt men van zoveel Bijbelse figuren. Nee, ze hebben nooit bestaan. Weinreb die zei zelfs, Abraham, nee, die heeft nooit geleefd. Het zijn verhalen met een overdrachtelijke betekenis. Zie? En daarom, ik moet beide dingen beklemtonen. We hebben van doen met een historische figuur. Wat heet? Dat huis van David is nog steeds actueel. En zal dat tot in eeuwigheid blijven trouwens. Dat is enerzijds. En anderzijds, de grootste profeet van het Oude Testament, mijn zin is, is David. En als je het echt wil weten, nou ja, dan moeten we voortaan de psalmen gaan bespreken. Maar dat gaat u waarschijnlijk ook niet doen. Maar voor nu zullen we het hier weer bij laten. En de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben dat profetische woord dat zeer vast is. Wij danken u ook dat we mogen leren verstaan dat u voortijds niet alleen gesproken hebt tot de Vader, maar dat u veelmaal en op velerlei wijze tot de Vaderen gesproken hebt. En wij danken u dat we daar ons geloof op kunnen en mogen en zouden bouwen. Omdat we niet alleen hebben wat vaste uitspraken met hun letterlijke betekenis, maar tegelijkertijd ook al die illustraties die wellicht misschien niet meteen herkenbaar zijn, maar waar wij geloof hechten aan die woorden die ons zijn overgeleverd, daar herkennen wij uw werk en uw hand. We danken u daarom dat wij mogen terugzien op een heilsgeschiedenis waarin u uw werk gedaan hebt, maar meer nog dat wij mogen vooruitzien naar het vervolg daarop in de vervulling van al uw beloften en de wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Wij danken u dat wat er ook gebeurt, dat dat onze toekomst ook is en dat u ons daar een plaats in geeft, niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van geloof alleen en daarmee uit de rijkdom van uw genade. We danken u dat we daaruit mogen leven en we bevelen ons aan bij die kracht van uw genade, opdat de kracht daarvan in onze zwakheid mag volbracht worden en ook onze levens mogen zijn tot eer van uw naam. Amen.